Het is december en dat betekent de maand van kerst. En vandaar ook dat de kerstbellen zo meteen te horen en te zien zullen zijn in de Crystal Cathedral. Maar veel belangrijker dan de kerstbellen is de boodschap van dominee Tony Campolo. Die begaafde dominee die zo prachtig kan spreken. En hij spreekt over joy to the world. Vreugde voor deze wereld, want de heiland, het kerstkind, is geboren. Praat over het feit dat deze wereld ook zoveel armoede kent en zoveel achterstand met Christian Rehberger. Hij is verantwoordelijk voor de millenniumdoelen die de wereld zich heeft gesteld. Uitbannen van armoede, terugdringen van kindersterfte. En juist in deze maand is dat een heel belangrijk onderwerp. Kortom, dit is Hour of Power. Van harte welkom.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Good morning.
You found the place. This is the house of God. And some of you have come just waiting for the place and time to thank God for the miracles he's given you.
Yes, we're here to celebrate, Dad, right? The coming of Jesus Christ.
Right.
God on earth. Wow.
So others have come here for help that you need. It's probably a secret. Maybe those closest to you do not even know. But God does, so this is the place. And that's why this is the day that God has made. We are rejoicing, and we are glad in it.
And so, will you turn around and shake hands with somebody and tell them, God loves you, and so do I.
And now we open our hearts, O Lord, so come in and give us what we need. A new dream or new ambition or forgiveness for the sins, public and private. But, O God, you know us better than we know ourselves, so give us what we need in Christ's name. Amen.
Amen.
Thank you.
hear these beautiful words written by the prophet Isaiah over 2,000 years ago. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. The Lord rises upon you, and his glory appears over you. Lift up your eyes and look about you. You will look and be radiant. Your heart will throb and swell with joy, for the Lord will be your everlasting, everlasting, everlasting light. This is the word of God.
I do want to recognize we have a group all the way from Germany. Frank Hendrick has brought you Wave Germany, Wave Our Power Deutschland. Yes. I just recently returned from visiting Germany and had a wonderful, wonderful time. And God is doing wonderful, wonderful, wonderful things through Our Power Deutschland. Yes, this is broadcast all over the world, and we have a different office in each different city. And Frank Hendrick is our director in Our Power Deutschland. And it was just really exciting to see what God is doing there. He's doing an amazing thing, and that ministry is growing, and we are reaching Germany for Jesus Christ with a message of hope. It's very, very exciting. So thank you for being here all the way from Germany. Today, I'm excited to introduce to you a man you will not forget. His name is Coach Don Meyer, and his book is called How Lucky You Can Be. Not how lucky can you be, but how lucky you can be. It was written by Buster Olney, who's a renowned sports reporter and writer. Don Meyer was the Northern State men's basketball coach in Aberdeen, South Dakota. He has the most wins in NCAA history, the most wins. He has received all kinds of recognition for his accomplishments. And then in September 2008, his car, his little Prius, ran headfirst into a semi. And his world changed. Please welcome with me Don Meyer, Coach Meyer. So tell us, Don, you were also the ESPY Award winner. Was it this past year?
Well, it was in, July a year ago.
Yeah.
I guess if you're dumb enough to drive a Prius into a semi-truck head-on, you can get an ESPY if you can make it through it. But I wouldn't recommend it to anybody. It's a tough situation, much like George Karl, the winner this year, who's had a ton of cancer treatments and is coaching an NBA basketball team. But it was a great experience to come out here and just be around some of these great athletes and realize they've got problems just like all the rest of us.
Yeah, so here you were really on a fast track to success as a successful coach in Aberdeen. And then here you were driving your car with your boys, leading them to, and they were all following you, your team. Yeah. And you had a head-on with a semi.
Yeah.
And tell us what happened.
Well, I saw a big white cloud. I was looking for the turnoff. It's about 5 in the afternoon. Saw a big white cloud, and I thought maybe I blew a tire or something, but I'd evidently fallen asleep, and I ran into the path of a semi. I thought it was just a flat tire or something. When you're in a wreck like that, shock takes over, and you can endure a lot more pain than you think you could. And fortunately for us, there was a doctor on a small two-lane in South Dakota that was diverted because of road work, and he basically kept me alive. And then we had unbelievable response from the emergency caregivers in that area. They had to cut me out of the car.
Yeah.
They airlifted me to Aberdeen. Then they airlifted me to Sioux Falls. I had 5 surgeries the first night. And they found cancer that first night. They didn't let me know about it for a week. But then we had to deal with that too.
Yeah. You lost your leg through the accident. But it was when they cut you open because of the abdominal bleeding, right,
mm-hmm.
that they found cancer throughout your entire system.
Yeah.
And so what a double whammy for you and for your wife Carmen and your children.
Yeah, my wife is just unbelievably strong and really spiritual. They didn't tell me until a week later, and then when they did, we decided we had to make a statement that would help as many people as possible. So we issued a little statement about hoping that we could do the right things and encourage other people, and that, you know, we're so lucky to find out we had cancer, because without the wreck, I'd have never known it. I've got a form of cancer called carcinoid cancer. It's sort of the orphan of cancers because nobody really knows a lot about it. I only have to take 1 shot a month of sandostatin and have CAT scans. It started out 1 a month, then 1 every 3 months. Now it's 1 every 6 months because we have a real shortage of cats in Aberdeen, South Dakota. So we've shortened it down a little bit. But we got a great doctor and great caregivers, and we've had that all the time through the whole ordeal.
Well, you were a tremendous inspiration to your team and to the community and to the world through when you got your ESPY award. But when I read the book, what really struck me, Coach Meyer, was that you not only coached your boys to be a success on the basketball court, but also to be successful men in life. And you had one phrase in there, was it something like, do the right thing?
Yeah, do the next right thing right, and you're as close to perfect as every human being can be. In other words, you make a good choice, and then you follow through and you execute that. And then you'll make mistakes, and you'll have to make other good choices. But it's just a constant process of every day, like Coach Wooden said, making each day your masterpiece.
Hmm.
And just trying to do the best you can today. And if you are ready for tomorrow on this earth, that's great. And if you're only going to be on the next earth, then that's greater too. I resigned this past spring because it was best for our team that I resigned, because I just couldn't do the things that you have to do in a job, on a college basketball job like we have. So things will change. Sometimes the best thing for someone is for you to be there, and sometimes the best thing is to remove yourself and let them take over and have that energy and juice that you may not have.
But you're still working for Northern State, aren't you?
I work for our president. And I give talks all over the country and try to get head count for our school and raise some money. And he's a great guy to work for because he thinks like a coach. He doesn't ask doesn't try to look for reasons not to do things. He looks for reasons to get things done. So it's a great thing to work for him.
Well, I just want to say, you know, Coach, there are so many of us today who are hurting. We think we've got it really bad. What do they need to hear from you, from Coach Meyer today?
Well, probably two things from Coach Wooden. One is don't whine, don't complain, and don't make excuses, because there's always somebody that has it worse than you. Mm-hmm. And then something that I remember I got years ago from Coach Wooden, it's a condensed thing that was on his funeral pamphlet. It's called God's Hall of Fame. To have your name inscribed up there is greater yet by far than all the halls of fame on earth and every man-made star. This crowd on earth, they soon forget the heroes of the past. They cheer like mad until you fall, and that's how long you last. I tell you, friends, I would not trade my name, however small, if written there beyond the stars in that celestial hall, for any famous name on earth or glory that they share. I'd rather be an unknown here and have my name up there. And I think that's a great thing for every Christian to know, that no matter what happens on this earth, there are a lot greater things for them in heaven.
Well, Coach Meyer, thank you
for
what you're doing for the kingdom and for being a testimony for God's. Thank you.
Thanks a lot.
Thank you very much.
Praise to God whose love was shown,
who sent his Son to earth.
Jesus left his rightful throne.
He came a man by birth.
The Virgin's baby Son. All creation praised him, God incarnate. Come, come to Bethlehem. Still a higher call had he,
deliverance from our sin.
Come to set all people free
from Satan's hold within.
For by the sin of man we fell,
by the Son of God he crushed the power of hell. Death we fear no more. Now we stand with his strength, with power, the sons of God on earth. Faithful to the final hour, Christ's righteousness on earth.
And now a praise we give
for the sake of the Son, the Savior. The babe, the Son, the Savior, King is risen. Christ is Lord indeed. Gloria in excelsis Deo.
Thank you, thank you. Wonderful.
Ontwikkelingssamenwerking, een heel belangrijk item voor onze regering, en het gaat ook ons aan. En onze regering heeft zich uit de ontwikkelingssamenwerking doelen gesteld voor het millennium. Belangrijke doelen, millenniumdoelen, die in 2015 gerealiseerd moeten zijn, als het lukt. Prachtig onderwerp waar ik graag over praat met Christian Rehbergen. Christian, goedemorgen. Je bent ambassadeur voor die millenniumdoelen, ook in samenwerking met het bedrijfsleven. Dat is heel belangrijk, die samenwerking. In de eerste plaats, wat zijn de millenniumdoelen?
Ja, de millenniumdoelen zijn 8 hele concrete doelen die eigenlijk alle wereldleiders gezamenlijk zich in 2000 gesteld hebben. En dan moet je denken aan een doel. Het eerste millenniumdoel is bijvoorbeeld de halveren van het aantal mensen wat honger heeft. En het halveren van het aantal mensen dat arm is. Het tweede millenniumdoel is alle kinderen in 2015, want dat zijn doelen die concreet meetbaar zijn voor het jaar 2015. alle kinderen naar school in 2015. Nou, en zo heb je dus eigenlijk 8 van die hele concrete...
Ja, ga door, want ik vind ze zo boeiend.
Nou ja, het derde doel is bijvoorbeeld gelijke rechten voor mannen en vrouwen. He, dus even zorgen dat er meer mensen in een vrouwen in een parlement zitten. Dat meisjes ook naar school kunnen gaan. Het vierde doel is specifiek gericht op het terugdringen van de kindersterfte. Er waren in het jaar 1990, dat is eigenlijk het doel vanaf we beginnen te meten, waren er 12 miljoen kinderen die jaarlijks omkwamen van stierven. En het doel is dan voor 2015 om dat terug te dringen met 2/3. Nou, en we zitten nu op 8 miljoen, dus dat gaat de goede kant op. Nou, het vijfde doel gaat terugdringen van de moedersterfte. Het zesde doel is gericht op mensen die sterven aan aids, malaria, tuberculose. Het zevende doel is gericht op het milieu. Zorgen dat er meer mensen toegang hebben tot schoon water. Dat we minder uitstoten met elkaar. En het achtste doel, dat gaat eigenlijk over onszelf, als de rijke Westen. Van hoe kunnen wij zelf nou bijdragen daaraan? Dus doelen over hoeveel ontwikkelingshulp geven we eigenlijk. Stellen we ons financiële systeem eigenlijk al open, of een handelssysteem open voor producten uit ontwikkelingslanden. Zodat ze ook gewoon hun spullen die daar gefabriceerd worden kunnen leveren aan onze markten. Dus het gaat meer eigenlijk over de wereld. Wat de rest van de wereld kan doen om andere landen te helpen die doelen te bereiken. Dus het is heel bijzonder omdat ze zo concreet meetbaar zijn. En je dus ook echt landen en ook mensen die landen die geld geven kunt afrekenen. Ja, maar hou je wel aan je verplichtingen wat we met elkaar hebben afgesproken?
Ja. Je kijkt er eigenlijk heel blij bij. Want het zijn niet geringe doelen. En worden die ook werkelijk gerealiseerd in 2015? Want het lijkt me een schier onmogelijke opgave als ik het zo hoor.
Ja, het is natuurlijk, als je de armoede wilt terugbrengen, wilt halveren. En dat is van 1,8 miljard mensen waren arm in het jaar 1990, dat is eigenlijk het beginpunt. Dan moet je dus 900 miljoen mensen arm. Dan zie je eigenlijk dat je enorme stappen moet maken. En we hebben vaak het idee dat we eigenlijk helemaal niet verder komen met elkaar, met deze wereld. Dat het alleen maar erger wordt. En dan zien we die beelden uit de Hoorn van Afrika. Het is natuurlijk wel verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd zie je dat de meeste van die doelen, die zijn eigenlijk aardig op streek.
Ja?
Het aantal arme mensen is de afgelopen 15 jaar, of 20 jaar, is met van 1,8 miljard inmiddels naar 900 miljoen. Dus is al gehalveerd, terwijl we nog niet eens in 2015 zijn, het jaar waarin we dat moeten meten. Terwijl de bevolking eigenlijk gegroeid is. Dus dat is eigenlijk best goed nieuws. Het aantal kinderen wat sterft, neemt gigantisch snel af, ondanks dat er meer kinderen komen. Helaas gaat het niet overal zo goed. En dit zijn natuurlijk cijfers over de hele wereld. En je ziet enorme verschillen per land. En je ziet ook verschillen per doel. Nou, het doel bijvoorbeeld van de halvering van het aantal mensen dat honger heeft, dat gaat helemaal niet goed. Heel duidelijk en heel schrijnend voorbeeld is natuurlijk wat er nu in de Hoorn van Afrika, in Somalië, in Ethiopië en Kenia gebeurt. Dus dat doel gaat eigenlijk niet zo goed. En ook bijvoorbeeld het doel om de moedersterfte, het aantal vrouwen wat sterft tijdens de zwangerschap, terug te dringen. Nu sterven er jaarlijks nog 360.000 mensen gewoon in hun kraam, vrouwen in hun kraambed, gewoon omdat ze onvoldoende zorg hebben. Nou ja, dat is met een klein beetje extra inspanning, is daar echt wel wat aan te doen. Dus het is een gemengd beeld, maar over het algemeen is het eigenlijk beter dan wat wij vaak denken.
Van Nederland is bekend dat wij fors bijdragen wereldwijd aan ontwikkelingshulp, ontwikkelingswerk. Wat betekenen wij als klein land in dat geheel? Hebben we een importante stem?
Ja, Nederland is een van de 5 landen ter wereld die zich eigenlijk houdt aan de internationale afspraak om een bepaald deel van je begroting, van je economie te geven aan die hulp. En ik denk ook dat we trots mogen zijn dat we ons aan die verplichting houden. En niet alleen omdat we ons aan die verplichting houden, maar ook omdat we weten, we zien dat het ook werkt. Als je dus kijkt naar zo'n doel, het aantal kinderen wat naar school gaat, dat is gewoon gigantisch gestegen de afgelopen 15 jaar. Het aantal kinderen wat sterft voor hun voordat ze 5 worden, dat is afgenomen van 12 miljoen naar 8 miljoen. Dat is natuurlijk nog verschrikkelijk, nog steeds jaarlijks 8 miljoen kinderen sterven. Maar dat is wel een enorme sprong vooruit. En we zien dus ook echt dat hulp, of dat nou door kleine initiatieven van mensen zijn, of dat het door de overheden is, dat het ook echt effect heeft. En we hebben ook dingen geleerd, dat we dingen anders doen dan vroeger. Hè? Dat we heel strikter zijn ten aanzien van corruptie. Dat we ons veel meer richten, laat maar zeggen, op de boodschap van mensen moeten uiteindelijk zelf redzaam worden. Je kunt wel hulp blijven geven, maar uiteindelijk moeten mensen zelf in staat zijn, landen zelf in staat zijn om voor zichzelf te gaan zorgen. Dus we richten ons ook eigenlijk daarin wat meer op de economische ontwikkeling. En niet alleen maar naar school en toegang tot water. Ook heel belangrijk, moeten we vooral ook blijven doen. Maar uiteindelijk wil je mensen ook in staat stellen om zichzelf te kunnen verzorgen. En dat is ook een beetje een nieuwe richting in ons beleid waar we erg in geloven.
Ja. Weet je wat ik nou zo leuk vind? je praat met heel veel passie en enthousiasme. Nou, ambtenaren zijn nog wel eens bekend om hun ambtenarentaal. Je bent topambtenaar, je bent plaatsvervangend directeur economische ontwikkeling bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daarbij dat enthousiasme, die passie.
Ik geloof ook echt dat de manier waarop wij daar nu mee bezig zijn vanuit in ons werk, dat het echt effect heeft. En ik vind ook dat je je dan daar met hart en ziel voor je werk moet inzetten. Ik ben zelf ook altijd erg geïnspireerd door voorbeelden van mensen die gewoon alles opzij hebben gezet om hun leven te wijden aan de goede zaak. Nou ja, bijvoorbeeld, mijn moeder is eigenlijk daarin wel
Sticht bij huis.
Een inspiratiebron geweest. Die had ook die had 4 kinderen. Ik heb zelf ook 4 kinderen. En die slaagde erin, ondanks haar drukke leven, ook nog tijd vrij te maken om er te zijn, laten we zeggen, voor de wereld om ons heen. En ze werkte met vluchtelingen, ving ze op en ze deed vrijwilligerswerk daar en daar. En waardoor wij als kinderen ook geconfronteerd werden met, luister, weet je, wij hebben het hier goed, je bent er niet alleen, maar er is ook nog een wereld om ons heen. En die wereld om ons heen, daar hebben wij ook een betekenis in. En daar zouden we ook iets daar moeten we ook iets in kunnen betekenen. En dat heeft ze ons wel, wel voorgeleefd. En dat heeft ons ook wel geïnspireerd om je daarvoor in te zetten.
Moeder heeft een heel praktisch vorm en inhoud gegeven. Het ministerie heeft een sticker voor op de koelkast uitgegeven. Daar staan die millenniumdoelen op. Prachtig. Maar leeft het nou ook bij de gewone man? Of is Nederland tegenwoordig zo bezig met hoe kunnen we zelf overleven, dat de wereld daar een beetje bij in de verdrukking komt? Althans, de mensen die in nood verkeren.
Ja, je ziet...
Valt dat mee?
Ja, je ziet eigenlijk, hoewel er best kritiek is op ontwikkelingssamenwerking, van helpt het eigenlijk wel, dat tegelijkertijd mensen zich eigenlijk meer dan ooit op een of andere manier inzetten om een bijdrage te kunnen leveren aan armoedebestrijding, om het beter te maken voor mensen in arme landen. Ja, en dat is heel divers. Dat kan zijn omdat ze zelf een stichting steunen, omdat ze er natuurlijk zelf geweest zijn en dingen, en met eigen ogen hebben aanschouwd van problemen van honger en dat soort zaken. Dat is ook mijn eigen ervaring. Als je zelf in sloppenwijken loopt, of als je zelf gewoon echt geconfronteerd wordt met de diepe ellende, als je weet dat er iedere 6 seconden een kind sterft omdat hij honger heeft. Dat zijn feiten. Daar kun je ook eigenlijk niet omheen. En dat komt natuurlijk steeds meer op ons af. Dat soort dingen. Dus je ziet, ik ben dus eigenlijk ook wel blij en ook wel optimistisch dat mensen toch gewoon wel zich willen blijven inzetten voor ontwikkelingssamenwerking.
2000 jaar geleden zei iemand, ik was hongerig en je hebt me te eten gegeven. Ik was naakt en je hebt me gekleed. Ik zat in de gevangenis, je hebt me opgezocht. Met andere woorden, een oproep om voor je lijdende naaste klaar te staan. Woorden van Jezus. Wat betekenen die voor jou?
Ja, die zijn voor mij een hele belangrijke inspiratiebron. En zo mooi dat je dat juist dat voorbeeld noemt. Want die oproep van Jezus, hij heeft nog een paar, dat zeg je, uit een trits. En die opstomming doet, die zie je eigenlijk ook terug in die millenniumdoelen. Dus de kerken hebben ook een hele belangrijke rol gespeeld bij het totstandkomen van die doelen. En voor mijzelf, ik ben ook altijd heel erg geïnspireerd door bijvoorbeeld het verhaal van de barmhartige Samaritaan, de gelijkenis. Hè, waarin Jezus zegt van, het verhaal vertelt over, kijk naar je naaste, loop er niet voor weg. Ook al heb je nog zo'n goede reden misschien omdat je iets anders moet doen. Nee, maar door wie werden we geholpen? Juist door degene die onze vreemdeling was. En dat is ook iets, een oproep die wij moeten doen, hè, waar wij iets mee moeten doen. En wat ik zelf ook een mooi verhaal vind, ook denk ik in het Oude Testament, is het verhaal van Micha. De profeet Micha die ook oproept om recht te doen en om trouw te zijn en om nederig de weg te volgen die God van ons vraagt.
Je noemt de kerken als een belangrijke factor in ontwikkelingshulp. Ook het bedrijfsleven, waar werkt dat ook?
Bedrijven hebben ook echt iets te bieden, daar geloven we echt in. Bijvoorbeeld bedrijven als DSM en TNT, die werken samen met het World Food Program. Nu de honger in de Hoorn van Afrika. TNT gebruikt zijn logistieke kennis om te zorgen dat het voedsel op de juiste plekken komt waar het nodig is. Nutriënten die door DSM worden gemaakt, waar mensen helemaal veel meer gevoed worden door hetzelfde stukje, soort kauwgom lijkt het wel. Er waren enorm veel mensen door een zo'n opname veel meer voedingsstoffen binnenkrijgen. We hebben soms ook gewoon kennis nodig van bedrijven om effectiever te kunnen opereren in ontwikkelingslanden.
In het kader van je ambassadeurschap reis je veel en reis je naar ontwikkelingslanden en word je geconfronteerd met de uitdagingen en de problemen. Wat heeft je het meest geraakt de laatste tijd?
Ja, ik ben een tijdje geleden was ik in Afrika, in Mozambique. En we waren ook bij een financiële instelling. En er was een vrouw die had toegang gekregen tot krediet, een microkrediet. Heel concreet, voor haar was dat voor haar de manier om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Zelf een naaimachine te kunnen kopen, waardoor ze een beetje geld kon verdienen. En voor haar kinderen kon zorgen. En als je dan de vreugde in die ogen van die vrouw zit. En dat ze zo blij is, dat ze gewoon zelf de eigen waarde. Dat ze zelf ervoor geld kan verdienen om voor de kinderen te zorgen. Ja, dat is een vorm, dat raakt mezelf diep. En ik geloof er ook echt in. Dat je daar dat soort vormen van ontwikkelingssamenwerking, dat we dat moeten doen. En mensen kunnen ook gewoon dingen doen door bijvoorbeeld in de supermarkt iets te kopen waarvan ze weten dat het gemaakt is op een manier waar mensen er een fatsoenlijk inkomen mee verdiend hebben.
Fair trade.
Allerlei vormen van fair trade. En ja, we zien ook, en dat vind ik ook heel mooi, tegenwoordig dat steeds meer bedrijven daar gewoon aan meewerken. Hè? Ja. Die Albert Heijn, Unilever, die hun spullen kopen uit ontwikkelingslanden, olie, groente, fruit. En ook steeds meer zelf erop letten dat ook de kleine boeren, waar het helemaal mee begint, ja. Van de kleine boer tot uiteindelijk in de schap van de supermarkt, dat die kleine boer ook een fatsoenlijk inkomen heeft en in fatsoenlijke levensomstandigheden mag leven. Ja, en ja, dan kunnen wij mensen er ook wat aan doen als burgers. Wij kunnen gewoon die producten kopen.
Ja. Zie je dit wat je doet, want je bent zo enthousiast als roeping?
Ja, het is wel grappig, want toen ik als kind een beroepskeuzetest moest doen, toen kwam eruit van, hij moet eigenlijk maar ambassadeur worden. Ah. Nou ja, en nou, wat is het, 30 jaar later mag ik mezelf ambassadeur noemen voor een doel waar ik ook heel erg in geloof. Dus ik voel me, wat dat betreft, voel ik me ook wel bevoorrecht, ja. Ik voel me bevoorrecht dat ik dit mag doen.
Een rechtvaardige wereld, dat is waar we alle toe opgeroepen worden. En we mogen niet aan de kant blijven staan. Ik weet dat je met je kinderen en je echtgenoten zeer regelmatig bijna elke zondag naar Hour of Power kijkt. Trouwe kijkers, vind ik ontzettend leuk. En ik wil je graag dit boek geven van Henri Nouwen, Thuiskomen. Naar aanleiding van dat beroemde schilderij van Rembrandt. Ik hoop dat je er heel erg van zult genieten. En ik wens jou en alle mensen die zich inzetten om die millenniumdoelen te realiseren van harte succes. Wat mij betreft zegen toe.
Ja.
Bedankt dat je er was. Alle goed. En wij gaan terug naar de Christelijke Cathedral.
Jezus' woorden, ik ben met je. Dat is de kern van de wekelijkse boodschap van Hour of Power. God houdt van u en ik ook. Dat is het hart van Hour of Power. Vindt u het belangrijk dat we iedere week mensen hoop geven? Juist in deze tijd is het zo belangrijk dat dit gehoord wordt op televisie. Uw hulp hebben we nodig om deze hoop uit te dragen. Met een klein bedrag per maand levert u een structurele bijdrage aan onze missie van geloof, hoop en liefde. Hour of Power is volledig afhankelijk van donateurs. Zonder u geen programma. Wilt u donateur worden? Dan ontvangt u van ons dit prachtige welkomstgeschenk. Een bijzonder Bijbels dagboek met een geweldige waarheid. Ik ben met je. Elke dag. Meld u nu aan als nieuwe donateur en steun onze uitzendingen. Ga naar www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588. Dit bijzondere dagboek geeft inspiratie voor uw leven, elke dag. Dank u wel voor uw steun.
Well, I want to say it's such an honor to have back today Tony Campolo. If I were to list the top 10 favorite preachers I like to listen to in the world today, he's in that top 10. Stand up and welcome him with applause. Tony Campolo.
Lord Chesterton, the man who inspired C.S. Lewis, once said that God may be the only child left in the universe. All the rest of us have lost our sense of joy because of sin. God, the only child left in the universe. I've thought about that. When he created the universe, he did it with a spirit of joy. Joy radiated through his being when he made you, when he made me, when he made each of us. Indeed, creation gave him great joy, says the opening chapter of the Bible. I've wondered how God created daisies. Did he just say, daisies be? I think not. I have a grandson. When he was a little boy, I would throw him in the air, bounce him off my knees, set him on the floor, and I could always count on him to say, do it again, Pop Pop. Do it again. I'd throw him in the air, bounce him off my knee, set him on the floor. He'd yell, do it again, Pop Pop. Do it again. I could do it 50 times. And the 50th time, with hysteria, he would yell, do it again, Pop Pop. Do it again. Do it again. I have a sense that when God created daisies, he created one little daisy. And something inside of the childlike heart of God said, do it again. And he created daisy number two. And something inside of God said, do it again. And daisy number three and four and five and 50 billion trillion daisies later, the great God of the universe is jumping up and down and clapping his hands and saying, do it again, do it again, do it again. The God of joy. But then something happened in this world of ours. We messed it up. And God, because he wanted his joy to be in us and our joy to be full, he came into the world. That's what Christmas is all about. The great, joyful, loving God broke into history so that we could know his love and his joy. It could be in us and live through us. When I was a boy in Sunday school, I remember I was just about 7 years old when I asked my Sunday school teacher about why Jesus had to be born in Bethlehem's manger. Why did he come into the world? And I remember her saying, as only a group of junior high boys would understand, there was once a man with magical powers, and he could change himself into anything. But the thing that was most important about him is that he loved dance. Out behind his house, he had an anthill, and every day he would go out to the anthill and yell at the ants, I love you, I love you, I love you, but they never got the message. He would give them sugar and bread and jam, but still, in spite of all his great gifts, they never got the message. But remember, boys, she said to us, this man had magical powers, and if he wanted to really communicate with the ants, what would he do? And we all said, he would change himself into an ant. Indeed, she said, because only by becoming one of them could he communicate with them. And that's what the Christmas story is all about. The great loving God wanted to communicate his love and impart to us his joy. And there was only one way he could do it. There was only one way he could communicate with people like you and me. And that was by becoming one of us, because only by becoming one of us could he communicate with us. 2,000 years ago, he did that. He came and brought joy and love into the world. You say, well, I don't see it. I see evil on the increase. I see darkness pervading the earth. Indeed, you're half right. Jesus, in the 13th chapter of Matthew, starting at the third verse, tells this story. He said, I've come to bring my kingdom, but my kingdom is like a sower who goes out to sow wheat, and the wheat begins to grow. But then the evil one comes and sows weeds, tares, and the tares begin to grow alongside of the wheat. And they come to the master and say, what shall we do? Shall we pull out the weeds? He says, you can't do that without destroying the wheat. Let the wheat and the tares grow up together, and comes the end, we will separate the wheat from the tares. There it is, the story of history. Evil is on the increase. The tares are growing. The weeds are growing. Pick up the newspaper, read the headlines. Evil seems to be growing in intensity, is more pervasive today than ever before. But do not be deceived, people. Even as evil and the kingdom of darkness is growing, so is the kingdom of our Lord Jesus Christ. It's growing stronger and stronger every day. Let me tell you this. The evidence is everywhere evident. Let me point out that the world is changing. And while there is evil, the kingdom of God is also increasing in intensity. At Eastern University, I would always say to my students how bad things were, but then they began to remind me how better things were getting. 20 years ago, one out of every six persons on this planet had no access to clean drinking water. Today, it's one out of 12. The situation has improved 100%. I used to be able to say, while you were sleeping last night, 45,000 children died of either starvation or diseases related to malnutrition. I can't say that anymore. I say 30,000 children died of starvation or diseases related to malnutrition. You say, that's still terrible. That's still ugly. Indeed, it is. But there is a big difference between 45,000 and 30,000. The Church of Jesus Christ has been largely responsible for that change. Feeding the hungry, clothing the naked, reaching out into all the far corners of the world, bringing hope where there was no hope, and joy where there was no joy. Oh, joy to the world. The Lord has come, and through his people, things are changing. It was about 27 years ago that I got a telephone call from a friend of mine, Millard Fuller. He said, I got this great idea, Tony. We're going to build houses for poor people. Well, that's good news. Poor people need homes. There are so many homeless people around the world and even here in America. I said, how are we going to do it? He said, we're going to raise money for building materials. And we're going to build the houses. Then we're going to sell the houses to poor people. No down payment. Long-term mortgages with no interest, because the Bible says you should not charge interest to the poor. I said, fine. That sounds great. You haven't answered one basic question. Who's going to build these houses? He said, church people. I said, church people like me? He said, like you. I said, right. 27 years later, Habitat for Humanity has completed 300,000 houses for poor families across America and around the world. I teach at Eastern University, which is in St. David's, Pennsylvania, just outside of Philadelphia. We started a graduate program there to train young men and young women to go to third world countries and start small businesses in cottage industries that people could own and run themselves. There's only one way to eliminate poverty, and that's by creating jobs. You may be a Democrat or you may be a Republican. The only question is, who can create the most jobs for people who need employment? And if you want to eliminate poverty in the third world, you've got to create jobs. So at Eastern, we developed this special graduate program, this MBA program, that does nothing else but to train people to go to the poor countries of the world and among the poorest of the poor, start small businesses that indigenous people could own and run themselves. Going to work with groups like Opportunity International and World Vision, we have created jobs in third world countries through those organizations with other people working along with us. And over the last 15 years, we, and through these groups and other groups like it, have created 3.5 million jobs for poor families in third world countries. Don't tell me the church isn't making a difference. Don't tell me that the forces of darkness are going to win. The truth is, like Billy Graham, I've read the Bible and I know how it ends. We win. That's the good news. And this Crystal Cathedral ministry is nothing to sneeze at. When I look over this group of mostly Anglo faces, I have to remind you that in this same auditorium, in the same church, there will arrive later on today thousands of Hispanic people. This church is carrying on one of the most extensive ministries to Hispanic people anywhere in Southern California, yea, in the United States of America. And not only that, they're spreading the gospel to other nations of the world, and especially to our Muslim brothers and sisters. People say, are you afraid of Muslims? Not if they come to know Jesus Christ. I am saying this, that the gospel is getting out and the hour of power is communicating to people in Muslim countries that there is more to Jesus than what is in the Quran. What's in the Quran is good. It's just not the whole story. The whole story is this, that this God came into the world as Jesus Christ, lived among us, went to a cross, died there, and when he died there, he took the punishment for our sins. So our sins are buried in the deepest sea. They are blotted out. They are remembered no more. That's why I'm joyful. I'm not afraid of Judgment Day, because I know when I stand before him, says the scripture, he shall present me to his Father. Are you ready for this? Faultless. I can handle that. I can just imagine Jesus saying, Father, I want you to meet my friend Tony, the perfect one. I hope my wife's there. I just hope you're there. The truth is, he shall present me to the Father faultless. No wonder we're full of joy. Our sins because of Calvary is blotted out. I don't care what you've done. I don't know where you've been. I don't know what you're into. But here's the good news. This Jesus is God come to be among us in order to deliver us from the power of sin and to make us into new creations and to make us into people who will change the world that is into the world that ought to be. I'm looking for young men and young women all across America who will heed the call, and older people who will support them and heed the call to change the world that is into the world that ought to be. When he taught us to pray, he taught us to pray, thy kingdom come, thy will be done on earth, not just in heaven, but here on earth. He wants to change the world, and he wants to change the world through people like you and me. You're never too old to become an instrument of God through whom God can change the world that is into the world that ought to be. I say to students, you can become an instrument of change as long as you get your head screwed on right. Because the world is seducing kids into a cultural value system of consumerism and sexuality. But they've got to change. They've got to change. Fred Craddock tells the story of a man who loved greyhound dogs. He would go to the racetracks where they raced greyhound dogs, and he would rescue them and bring them home. And he said, I went to see my friend who rescued greyhound dogs from the racetrack. And there was this greyhound dog in the middle of the floor wrestling with the children, having a great old time. They were kissing each other and rolling with each other. Fred said, I looked at that dog and said, hey, dog, why aren't you racing anymore? Are you too old? And the dog said, oh, no, I'm still young. Well, why aren't you racing anymore? Weren't you winning races? Oh, no, said the dog. I was winning races right up until I quit. Then why did you quit? And the dog said, because one of these days you'll realize what I realized. I realized that that rabbit I was chasing wasn't real. Oh, people, how many of us out there are chasing rabbits that aren't real? And Jesus said, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all of the other things will take care of themselves. I'm calling upon you to surrender to the Christ who died on the cross for your sins, to surrender to the Christ who loved you so much that he came into the world to save you from the powers of darkness, to give yourself to the Christ who this day wants to invade you and fill you with joy. Blaise Pascal went into a dark room one day and sat down at 7 o'clock at night. And he determined not to get up until the Spirit of God came rushing into his life. And he waited and waited and waited. And the next day he writes in his diary, 10:30 p.m., fire, 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 joy, joy, joy. Not the God of the philosophers, not the God of the mathematicians, the God of the theologians, but the God that was alive in Abraham, Moses, and Jacob. Joy, joy, joy. Fire, fire, fire. Joy, fire, joy, fire. Joy, joy, joy. Unspeakable joy. Isn't that what you want? It can be yours. All you have to do is to invite him in and allow him to transform you and make you into a new creation. For if anyone is in Christ, he can become, she can become a new creation. All those dark, ugly things pass away, and he can make for you everything new, everything brand new. Hear me, people. The forces of darkness are alive in the world, but they will not win. T.S. Eliot, the great British poet, seemed to suggest they would. Every sophomore in the university reads his great poem, The Wasteland, which ends, this is the way the world will end. This is the way the world will end. Not with a bang, but a whimper. No wonder students are so depressed. They're wrong. T.S. Eliot may have been the poet laureate of England, but he was wrong. Here's the way the world will end. The church will not limp out of history, a battered, beaten entity. It shall triumph. And here's the good news. The kingdom of this world will become the kingdom of our God, and he shall reign forever and ever. Hallelujah! Hallelujah!
He's a brother. And Tony, God is blessing you. I want to tell you something. You're going to be confronted with challenges. You're going to have to confront people who don't believe. And you'll be the closest thing some of these people will ever come to Jesus Christ. So the first thing you have to do is smile and show them the love of the Lord. Now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you his peace in your going out and in your coming in your lying down, and in your rising up, in your laughter. and in your tears. Until you come to stand before Jesus in that day in which there is no sunset and no dawning. Amen.
Vrienden, wat is het een fantastische maand, de maand van kerst. Ze noemen het wel de donkere maanden, maar ik vind het een geweldige maand, omdat we denken aan het licht dat in deze wereld is gekomen. En ik hoop dat dat licht ook heel helder in uw en jouw leven mag schijnen. In de komende weken gaat het iedere keer over de komst van het licht naar deze wereld. De belangrijkste boodschap, denk ik, voor deze tijd. Hour of Power is van harte met alle kijkers verbonden. Kijk ook op onze website www.hourofpower.nl. We hebben heel veel prachtige boeken die met kerst te maken hebben, onder andere. Heel hartelijk bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.
Ben met je. Dat is de kern van de wekelijkse boodschap van Hour of Power. God houdt van u en ik ook. Dat is het hart van Hour of Power. Vindt u het belangrijk dat we iedere week mensen hoop geven? Juist in deze tijd is het zo belangrijk dat dit gehoord wordt op televisie. Uw hulp hebben we nodig om deze hoop uit te dragen. Met een klein bedrag per maand levert u een structurele bijdrage aan onze missie van geloof, hoop en liefde. Hour of Power is volledig afhankelijk van donateurs. Zonder u geen programma. Wilt u donateur worden? Dan ontvangt u van ons dit prachtige welkomstgeschenk. Een bijzonder Bijbels dagboek met een geweldige waarheid. Ik ben met je. Elke dag. Meld u nu aan als nieuwe donateur en steun onze uitzendingen. Ga naar www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588. Dit bijzondere dagboek geeft inspiratie voor uw leven. Elke dag. Dank u wel voor uw steun.